Welkom bij Naar de Vaantjes, een podcast over hoe jij jezelf kunt uitdagen alles uit het hardlopen te halen. We hebben het onder andere over training, motivatie en wedstrijden.
En soms dwalen we een beetje af naar flat whites.
Hoe haal jij het maximale uit je hardlopen en ga je charmant naar de vaantjes? We spreken hierover met de meest inspirerende gasten. Dus haak weer aan voor een mooie, snelle en gezellige aflevering.
Want wij gaan samen helemaal naar de vaantjes.
Dit is de 29e aflevering van Naar de Vaantjes. Mijn naam is Iman Muller en aan de andere kant van de wereld zit ze, Susan Kremmens.
Nee, zijn we. Jij was helemaal van je apro-stokkie, hè?
Ja,
flat white. Ja, die white. Intro, hè? Flat white, ja. Weet je, wij doen die flat white, dus
Ben sowieso van me apropos, want bij jou is het al avond, maar dit is voor mij de vroegste opname van een podcast ooit, hoor.
Ja? Ja. Nou, gaan we even kijken of je een beetje wakker. Maar ja, wel met koffie dus. Dus dat dan weer wel.
Ja, ja. Ik heb een koffietje op. Dat scheelt.
Ja, lekker. Ja.
Dus we gaan het vandaag hebben hoe ouder worden je prestatie beïnvloedt. En wat je eraan kan doen of niet. en we hebben straks sportarts Bernard de Boekers te gast. Die daar heel veel van weet. Veel mensen in zijn praktijk heeft gehad natuurlijk. Veel onderzoeken daar heeft gedaan. Dus ik denk heel interessant onderwerp. Veel vragen over gehad.
Ja, iedereen wordt ouder, hè? Dus dat is denk ik wel voor iedereen relevant.
Is dat een dingetje voor jou ook? Ben je daarmee bezig?
Ben ik daarmee bezig? Ja, ik zat eraan te denken, maar ik denk als je het over ouder worden hebt, dat mensen meteen denken aan dat je dus heel oud bent. Maar er is zelfs een verschil, denk ik, als ik nu terugkijk, toen bijvoorbeeld in Amerika in college liep, hoe ik toen met mijn hardlopen omging en... Nou ja, zelfs 10 jaar later, toen ik in Rio bij de Spelen stond. Zeg maar dat, nou ja, op een hele andere manier je lichaam en de samenstelling en wat je eigenlijk kunt in training en wat je aan voorbereiding en herstel kunt doen, dat verschilt op die leeftijd ook al. Dus ik denk dat het voor iedereen relevant is, zonder dat je daarbij nadenkt.
Ja, oké, maar dan is dat is ervaring en ook trainingsjaren. Nou. Ik bedoel het verval, hè?
Ja, maar dat is ook wel een stukje verval. Ik denk dat je wel met veel meer wegkomt als je heel jong bent. En dat zie je natuurlijk ook.
Ja, oh ja.
Ja, dat zie je toch ook als je die pupillen traint. Die hoeven geen warming-up te doen. Die beginnen gewoon keihard te sprinten. Die komen daarmee weg. Nou, als ik dat ga doen, dan schud ik allebei de Achillespezen af, weet je. En 10 jaar geleden was dat misschien niet zo.
Nee, dat is ook waar.
Ja, dus ik denk dat het voor iedereen relevant is, zonder dat je er eigenlijk bij nadenkt. Ja.
Ik ben ook wel benieuwd wat dan... Wanneer zet het verval in, zeg maar? Want ik vroeg aan jou van, ben je ermee bezig?
Ja. En
ik ben er stiekem zelf ook wel mee bezig, maar niet zo heel erg... Ja, niet elke dag, hoewel je krijgt ook wel flauwe grappen. Ik ben natuurlijk nu boven de 43 ben ik, dat heb ik maar gezegd. Dus de kans dat ik persoonlijke records loop, nou ja, wordt in ieder geval niet groter. dus daar word je wel eens mee gepest. Dus in die zin is het wel een dingetje. En je weet gewoon, er zijn ook wel voorbeelden van... lopers, zeker op de wat langere afstanden, die nog nu PR's lopen. Dus het kan prima. Maar het is wel wat lastiger, denk ik.
Ja, er komt natuurlijk ook wel meer bij kijken bij de beste prestatie. Hè? Een beetje wijsheid en mentale hardheid en dat soort dingen, die komen natuurlijk wel met de jaren. Ik heb zelf ook wel in mijn trainingsgroep met atleten getraind. Sjineet is een goed voorbeeld ervan. Zij is nu 47 en liep eind 2022 liep ze bijvoorbeeld haar PR... op 45-jarige leeftijd en liep ze 2:21 op de marathon. Nou ja,
ja wow.
Dat is gewoon een toptijd, weet je. Dus dat is natuurlijk ook wel een inspiratie voor heel veel oudere atleten. Van ja, het ligt er ook maar aan van hoe je daarvoor getraind hebt. Zij heeft natuurlijk ook wel...
Is zij laat begonnen?
Ja, ze heeft minder trainingsjaren. En dat is ook wel... Ik vind dat interessant om Bernard daarover te vragen. Want ik weet niet of daar een theorie achter is. Of dat het, ik weet dat Nick het daar wel altijd over heeft gehad. Ook toen ik bij hem in de groep kwam. Ik kwam natuurlijk pas bij hem trainen toen ik 26 was. En ik denk dat mijn beste jaar ongeveer... Nou ja, denk rond dat ik 31 was of zo. Maar ik dacht op dat moment toen ik bij hem kwam, dacht ik van, ik ben al een beetje laat, weet je. Dus ik dacht van, ja, misschien kan ik wel niet meer harder lopen. En toen zei hij, daar maak je helemaal geen zorgen, want jij hebt helemaal geen trainingsjaren. Want hij telde die trainingsjaren die ik daarvoor had gehad, telde niet eens, omdat ik gewoon niet hard genoeg heb getraind. dus hij zei van, jij begint eigenlijk pas net. En hij zei, je bent nog helemaal fresh. En dat is met Sjineet eigenlijk ook.
Maar wat zou je nou, wat zou jij zeggen dan als jouw beste jaar? Hoe oud was je toen?
Ik denk dat 2017 qua prestaties mijn beste jaar was. Dus 31.
31,
ah ja. Ja. Maar dat moet ik zeggen dat ik denk dat het heel weinig met mijn leeftijd te maken heeft gehad op dat moment. Niet zo van, oké, dus mijn lichaam heeft bepaald dat 31 mijn beste jaar is. Dat is ook wel een samenloop van omstandigheden en blessures die ik in andere jaren wel heb gehad. In dat jaar bijvoorbeeld niet. En dat het ook een jaar was na de Spelen. En dat, nou ja, het jaar daarvoor had je natuurlijk heel veel druk op het halen van de Spelen. En dat er toch een soort van mentale last van je afvalt. En dat je iets vrijer kunt trainen. Dat je misschien ook wel iets meer risico durft te nemen. Want als er iets misgaat, dan mis je de Spelen niet, weet je. Dus dat soort dingen hebben er denk ik ook wel mee te maken. Maar met Sinead bijvoorbeeld, die is moeder van twee kinderen, maar is pas in 2015 pas naar de eerste toernooi gegaan. Toen op 40-jarige leeftijd. Dus daarvoor heeft zij eigenlijk helemaal heeft zij haar lichaam helemaal niet zwaar belast. En ik denk wel, er is een voordeel aan het belasten van je lichaam natuurlijk als je jonger bent, omdat je dan wendt aan de impact en je lichaam sterker maakt. Maar er is misschien ook wel een nadeel. Dus misschien is het ook wel helemaal niet zo erg om iets later te beginnen of iets later te beginnen met harder te trainen. Maar ik denk uiteindelijk, als je denkt, ik ben te oud om harder te lopen dan ooit, dat je dan ook nooit meer harder gaat lopen dan ooit.
Ja, dat is een mentale.
Het mentale component is wel waar, denk ik. Alleen, hoe dat precies werkt, daar heeft Bernard misschien nog wel wat meer ideeën over.
Ja, gaan we zo vragen. Ik moet dat wel lachen, want mijn zoontje die wil natuurlijk profvoetballer worden. Die is 7. En die heeft zijn hele leven nog voor zich. En die denkt ook echt dat dat gaat gebeuren natuurlijk. Ja. En dan, hij realiseert zich wel dat ik beter kan voetballen. Maar dat komt dan omdat ik ouder word. Maar ik ga nooit meer prof. Jij wordt nooit meer profvoetballer, papa. Jij bent te oud. Denk, ja,
nou, dankjewel. Ja, het is wel. Ja, lekker.
Hey, trouwens, hè, we hadden een oproepje gedaan voor vragen. Nou, heel veel leuke vragen. Gaan we straks zoveel mogelijk beantwoorden.
Alleen mooie heb ik foto's.
Een appje voor gebruikt. Daar wil ik toch even iets over vertellen. De Face-app.
Ja, ga eens vertellen.
Denk bekend. Maar dat was best wel confronterend. Want ik had een foto van mezelf. Gooi ik in die Face-app. Nou, dat is gelukt. Daar zie ik fors ouder uit.
Ja, mooi baardje kreeg je ook in het verhaal, zag ik.
Ja, kon je nog kiezen. Hè? Kon je kiezen. Met of zonder baard.
Oh, met of zonder baard. Kon je het bij mij ook kiezen of niet?
Nee, bij jou kon ik kiezen, want ik wil het wel even over jouw foto hebben in de Face-app. Je kon dan kiezen tussen, volgens mij, de optie ouder worden of cool ouder worden. Dus ik denk, Suzanne moet er toch een beetje goed uitzien, doe ik cool ouder worden.
Ja. Nee,
ik zag geen verschil. Ik zag gewoon geen verschil.
Ik ben van mezelf ben ik al cool.
Maar uiteindelijk heb ik dus de gemanipuleerde foto van jou heb ik weer opnieuw in de app gedaan. En dat heb ik 4 keer gedaan. En toen was je een soort van oude. Ja, dit was echt oneerlijk.
Je hebt mij gewoon 4 keer gemanipuleerd.
Ja, en dan nog moet je nu inzoomen om te kijken, even zien. Er zit wel een klein rimpeltje.
Ja, ik dacht wel, toen ik het zag, dacht ik lijk een beetje op mijn tante. Dus ik zag mijn tante in mezelf, dus dat was wel leuk. En ik zag dat er een comment was van iemand van, waarschijnlijk als je ouder wordt, dan krijg je ook wel wat meer kipfiletjes aan de armen. Want ik had natuurlijk lekker aan het zwaaien. En vond ik een erg leuke comment. Dacht ik, ja, dat klopt ook. We hadden dat even een beetje moeten uitrekken. Dat is jammer.
Dat doet die app niet. Ja.
Nee, gemiste kans vind ik.
Genoeg over het appje. Het is tijd om Bernard erbij te roepen en met hem uitgebreid te hebben over hoe ouder worden je prestaties beïnvloeden.
Komt-ie.
Kom er maar in, Bernard. Bernard, goedemorgen. Welkom in de podcast.
Ja, goedemorgen.
Leuk dat je wil aanschuiven over dit interessante onderwerp. Want we willen het vandaag met jou hebben over hoe ouder worden je prestatie beïnvloedt. En ik denk ook dat heel veel luisteraars willen weten of er nog iets aan te doen is.
Ja.
Krijg je vaak dit soort vragen?
Ja, heel vaak. Heel veel mensen denken toch dat blessures toch wel meer de kop opsteken als je ouder wordt. Je eerder geblesseerd raakt, dat het lijf niet goed herstelt. Dat prestaties achteruit gaan, de VO2 max, de conditie, dat soort dingen. Dus het leeft wel heel erg bij sporters.
En ben jij dan, moet je dan vooral troosten? of is er nog wat aan te doen?
Ik zit dan altijd in de troostmodus. Maar of het nou helemaal terecht is, weet ik ook niet. Maar dat doe ik sowieso. Maar dat ook omdat ik zelf op leeftijd begin te raken. Dus krijg je natuurlijk een beetje van, wil je dat ook een beetje kleiner maken? Maar ik denk ook wel dat veel mensen het overdrijven. Dus dat ze ook wel zich eerder oud maken en ook eigenlijk eerder onder de gevolgen gebukt gaan van het feit dat ze ouder worden. en dan ook blessures daar aan toeschrijven. Dus,
terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn, bedoel je?
Zo hoeft te zijn. Soms is het wel eens het tegendeel zelfs. Het is ook wel bekend dat bepaalde blessures bij oudere hardlopers minder optreden. Omdat,
welke blessures?
Nou, dat is vooral het omgaan met blessures. Dus bijvoorbeeld een Achillespees blessure of blessure een lopersknie. Komt bij ervaren lopers, komt een lopersknie bijvoorbeeld, of een pes ulcerinus syndroom aan de binnenkant van je knie, die komt minder voor. Omdat dat een beginnersblessure is sowieso. Dus als je enkele jaren gehad hebt, ga je daar beter, komt dat minder voor. En er zijn ook blessures waar je beter mee om leert te gaan, omdat je een betere pacingstrategie hebt. Dus als je gaat rennen, pak je gelijk het goede tempo. Je laat je minder op jagen door lopers om je heen. Dus het is ook een stukje, hoe ga je om met je blessure, speelt daar ook een rol in.
Dus toch wijsheid komt met de jaren.
Dat gaat dus vooral om loopjaren, ja.
Ja.
Ja, want over loopjaren kregen we sowieso wel veel vragen. Ik denk dat en we hadden het net in de intro ook al even over. Jij zegt dus eigenlijk dat behalve ervaring en opbouw van belasting, maar heeft het ook als je bijvoorbeeld minder loopjaren hebt, dus als je op een latere leeftijd begint met lopen, heeft dat ook voordelen?
Ja, zeker. Dat was een heel goede vraag, want er is ook bekend, Tim Noakes, die heeft erover gepubliceerd dat het op een gegeven moment zo is als je 7 tot 10 jaar gerend hebt en je hebt echt serieus getraind, dan hoef je op een gegeven moment niet meer te verwachten dat je nog beter wordt en dan zal het op een gegeven moment ook weer achteruit gaan. Dat heeft dan met VO2, niet zozeer met VO2 max te maken, maar met efficiëntie van de spieren. Spierelasticiteit neemt toch wat af op een gegeven moment. Dus als je heel goed getraind hebt, dan heb je op een gegeven moment een plateau en op een gegeven moment zal het weer afnemen. En dat geldt eigenlijk wel voor een jaar of 12 tot 15. Dan gaan de meeste mensen, als ze flink aan training geweest zijn, ook wel weer achteruit. Maar als je later begonnen bent, ja, dan heb je ook later je optimum. Dus als mensen op hun 45ste beginnen, kan het echt nog wel zijn dat ze tot hun 56, 57ste PR's lopen. Ja. En dat is dus ook dat optimum in wanneer presteer je nou het beste, dat verschuift dus ook gewoon. En het hangt natuurlijk ook af met van het niveau waar je op begint. Dus als je ooit 30 minuten gelopen hebt op 10 en daar gewoon 8, 9 keer voor trainde per week, op je 25ste of je 30ste, hoef je niet te verwachten dat je op je 45ste nog PR's gaat lopen. Mm-hmm. Of op je 40ste.
Op die afstand, toch? Of hoe,
op die afstand. Kijk, het hangt en samen met hoe fanatiek je getraind hebt al en hoe goed je al getraind hebt. Dan wordt het natuurlijk ook lastig om dat niveau te halen. Om dat niveau gewoon vast te houden na 12 of 15 jaar. Dus dat wordt heel lastig. Je ziet sowieso dat je op een gegeven moment een curve hebt die weer naar beneden gaat. Dus als je lang getraind hebt en je hebt een jaar of 7 à 10 gehad, dan kun je op je optimum zitten. Maar daarna dan zal het toch weer af gaan nemen. En daar hoort nog het effect bij als je op latere leeftijd begonnen bent en je bent wat minder fanatiek gestart op je 40ste bijvoorbeeld. En je bent al 55, kun je nog steeds PR's lopen. Maar ook vooral omdat je op je 40ste niet alles ingestopt hebt.
Ja.
Omdat je op je 40ste nog maar 4-5 keer per week trainde bijvoorbeeld. En op je 55ste bijvoorbeeld wel 7 keer per week. En ook met voldoende krachttraining erbij. Omdat je de puntjes op de i zet.
En voor mensen die dan wel zeg maar meerdere jaren hebben getraind en die dan merken dat het inderdaad de prestaties afnemen, is er iets wat ze kunnen veranderen in de training omdat, die afname in prestatie te vertragen?
Ja, meer uitsmeren, denk ik. Dus dat je zegt van, ik probeer die belasting over meerdere trainingen uit te smeren. Dus als je bijvoorbeeld gewend was om bijvoorbeeld eerst gewoon 1 uur en 3 kwartier te lopen en die andere trainingen tot 40 minuten te beperken met harde intervals, zeg je van, nou, doe die intervals nou iets rustiger en zorg ervoor dat die training iets langer duurt dan 40 minuten. En laat die andere training hooguit 1 uur 15 of 1 uur 20 duren. Dus je maakt het lichaam eigenlijk minder vatbaar voor plotselinge schokken in het trainingsprogramma. En een ander ding is...
Want dat doe je omdat het lichaam langer moet herstellen van zo'n hele lange instelling.
Ja, exact. Dus eigenlijk is je moet inderdaad het lichaam de kans geven om ook te herstellen. En Als het in 24 uur kan herstellen, dan kun je de volgende training ook weer aanbieden. Maar je zult toch, als je een bepaald niveau wilt hebben als oudere loper, en je wilt, bijvoorbeeld die lopers die 33, 32 op het 10 lopen en 50 plus zijn, ja, die zullen toch echt wel vaak moeten trainen. Moet je nog steeds wel 5, 6 keer per week trainen. Maar dan zul je ook wel moeten hebben dat die trainingen niet er zo hard ingrijpen dat je daar nog dagen last van hebt.
Maar waarom is het herstel dan slechter?
Ja, de spierkwaliteit zal toch iets achteruit gaan. Het zal toch echt wel zo zijn dat er iets meer bindweefsel in die spieren ontstaat. Dat er iets minder elasticiteit is van de spieren. En er speelt ook mee dat er in de hypofyse en de fijnafstelling van de organen. Door de hypofyse en door de voorste hersenkwab. Eigenlijk eerder overtraining ontstaat, overbelasting ontstaat. Dus de trainingsbelasting die je krijgt van een zwaardere training, die heeft tot gevolg dat er ook wel ontstekingseiwitjes in het bloed terecht kunnen komen die jouw voorste hersenkwab beïnvloeden. Dat beïnvloedt weer de hypofyse. Daardoor worden de organen in het lichaam gaan iets minder goed functioneren. Je krijgt eigenlijk het overprikkeld raken van de bijnieren. En dat noemen we dan overtraining als dat eenmaal gaat draaien. Mm. En dat cirkeltje gaat wat eerder draaien. Bij lichtere belastingen komt er al wat ontstekingseiwit in het bloed. En zullen die hersenen al wat eerder belast worden. En dat speelt dus ook mee dat je voldoende moet slapen. Voldoende rust moet hebben.
Is jouw advies dan om dit... Want ik vind het heel moeilijk, als ik voor mezelf spreek, om het aan te voelen. Hè? Dus is het, en het is natuurlijk ook per persoon verschillend hoe snel en hoe hard het intreedt. Dus bij de ene gaat misschien substantieel minder snel herstellen op zijn 35ste en de ander misschien pas op zijn 50ste.
Ja.
Is jouw advies om het sowieso, zeg maar, dat uitsmeren, zoals je dat noemt,
te gaan doen? Ja, heel veel Imo. Want als jij bij wijze van spreken nog niet merkt dat het voor jou zo geldt, hoef je dat ook niet te doen. Dus dat is ook gewoon, je moet het ook gewoon ondergaan, zeg maar.
Met dat uitsmeren zeg je dus eigenlijk dat je dus geen hele intensieve trainingen doet, maar dat je wel meer trainingen kunt doen op een lage intensiteit. Is dat wat je bedoelt? Dus zeg maar geen monstertrainingen?
Ja, je probeert om de belasting te spreiden over de trainingen.
Mm-hmm.
Nou, wil je het niveau verbeteren ten opzichte van wat je eerder deed, ja, dan zul je vaker moeten trainen. Als je zoiets hebt van, ja, maar ik trainde eigenlijk al 5 of 6 keer per week. En die rustdagen had ik überhaupt al nodig vanwege mijn werk.
Ja.
Dan kun je beter zeggen, oké, dan ga je 5, 6 keer trainen. Maar dan doe je ietsje minder dan wat je deed. Want minder is niet altijd slechter. Hè? Ik bedoel, soms dan kom je op je eigen optimum uit. En het optimum dat ligt bij een bepaald aantal trainingen met een bepaalde arbeid-rustverhouding.
Ja.
Dat blijft hetzelfde. Alleen als je een schok toedient en je hebt in één keer een veel langere training, ja, dan kan iemand op leeftijd wel moeilijker mee omgaan.
Ja, en langer herstellen. Je zei ook nog over dat de hersenen sneller overprikkeld raakt, dat je sneller, sneller overtraining kan optreden. Is het dan ook belangrijk, want volgens mij heb ik ook wel iets van vragen gekregen over voeding, maar is het belangrijker als je ouder wordt om bijvoorbeeld ook niet nuchter te gaan trainen, omdat je dan... sneller kans hebt op dat de cortisol omhoog gaat en dat je dus inderdaad ook overtrainingsklachten krijgt?
Ja, dat denk ik wel. Ik ken wel voorbeelden. Imo kent het denk ik ook wel, gaan we nu niet noemen, maar van iemand die dat heel extreem deed en dat ging ook helemaal mis.
Ja, als je ouder wordt, is het nog belangrijker om ervoor te zorgen dat je dus die brandstof hebt om te trainen. Dat bedoel ik eigenlijk.
Ja, klopt. Ik denk dat als jij, je moet het zo zien, als jij nuchter gaat trainen, dan vertrouw je meer op de vetverbranding. Maar de vetverbranding levert minder energie per seconde op in de spieren. Dus daar hoort een langzamer tempo bij.
Ja.
Maar wat je ziet, is dat dan sommige lopers toch nog in zone 2 willen lopen. Een behoorlijk tempo willen ontwikkelen, terwijl ze eigenlijk te weinig koolhydraten aan boord hebben.
Mm-hmm.
Dat is heel zwaar voor de spieren en dat is heel zwaar voor het lichaam. Dus in feite breng je dan een tempo op wat het lichaam eigenlijk op dat moment niet kan brengen. Wat die spieren niet kunnen brengen. Dus spieren die moeten sneller samentrekken dan dat er energie aangemaakt kan worden. doordat er gewoon te weinig koolhydraten voorradig zijn. Dus dat is eigenlijk, dat is heel slecht.
Ja. Dat... Dus niet te veel monstertrainingen en goed ontbijten voor trainen.
Ja, precies. Ja, je moet het dan toch wat makkelijker
maken. Mooi samenvatting.
Ja, en de vitamine D speelt ook een rol in hoe je die vermoeidheid eigenlijk in de hersenen reguleert. Dus als je bijvoorbeeld die ontstekingseiwitjes hebt, dan is het als je meer vitamine D, of als je vitamine D gebruikt, dan wordt dat beter, kun je dat als het met je lichaam beter verwerken. Mm-hmm. Dus je zult minder snel overtraind raken als je vitamine D gebruikt. Dat is niet alleen in de hersenen, maar dat heeft ook een effect op spierherstel.
Ja, en ook, speelt ook een rol in botdichtheid. Is dat ook iets waarom je zou aanraden om vitamine D te gebruiken? Of is dat...
Ook nog heel belangrijk, ja. Eigenlijk is het alle kanten vitamine D belangrijk. En voldoende calciuminname dan dus ook. Want als je botopbouw wilt hebben, dan heb je ook calcium als bestanddeel nodig. Dus dan, als je bijvoorbeeld geen melk drinkt of geen kaas eet, moet je wel zorgen dat dat op de een of andere manier aangevuld wordt.
Ja, maar het hardlopen zelf zorgt toch ook voor een betere botdichtheid, zeg maar impact?
Ja, als je dat klopt, maar het moet wel voorradig zijn, kalk.
Ja.
Je moet wel, als bouwstof moet je dat dan wel hebben. Als je dat niet hebt, dan heb je dus, krijg je toch osteoporose en daar ga je mee rennen en dan krijg je dus ook veel stressfacturen.
Ja. Maar echt stoppen met rennen, dat zou ook weer zorgen voor een lage botdichtheid.
Ja, zeker. Dus je ziet ook bij wielrenners inderdaad dat die een verlaagde botdichtheid hebben. Als je echt meer dan 6-7 uur op de fiets zit op een dag, dan mis je natuurlijk, net als astronauten, de zwaartekracht.
Ja, je hoort het, hè? Niet gaan fietsen.
daar voldoe ik wel aan, maar om een andere reden. Ja.
Oh, maar kan het niet ook zo zijn, ik weet dat de grap is, maar dat je als je juist wat ouder wordt, dat alternatieve trainingen belangrijker worden? Dat je dus, dat uitsmeren zit hem dan misschien ook, dat je af en toe eens wel de fiets pakt of in het zwembad springt? Of...
Ja, dat is een goed punt. Ja, eigenlijk is het dus wel goed, fietsen. Ja.
Maar dan ren je ook nog steeds, hè? Dus, ik zei niet 100%. Je moet geen wielrenner worden, jongens.
Nee.
Ik kan ook zeggen, ik hou zelf niet zo van fietsen in Nederland. Zeker niet met dit weer. Maar dat ik denk van ja, dan... maar het is juist heel goed natuurlijk als jij veel kilometers wilt maken en je kunt die nog niet zo goed aan, om welke reden dan ook. Dan is het goed om bijvoorbeeld een lange duurloop een keer te vervangen door een duurrit van 3,5 uur. Dat kan perfect werken. Ja. En ik geloof, Van Som heeft dat ook een tijd gedaan met de 800 meter op een gegeven moment. Ja, inmiddels 15 jaar geleden. Maar dus dat kan wel goed werken.
Ja.
Ja, Umo, ik zit nu natuurlijk allemaal vragen te stellen, maar volgens mij heb je heel veel vragen van luisteraars, hè?
Ja, heel veel. Maar we hebben er al een aantal. Ik vind het wel, het maakt niet uit, want we spreken er heel veel. En wat? Ik heb straks ook nog een ander onderwerp die ik even aanstip. Maar over dit, ik heb nog wel één vraag over het vorige stuk en dan met name over de verschillende afstanden. En dat is denk ik een open deur, want als je jonger bent heb je meer explosiviteit, of als ik ook naar mezelf kijk, dan haal je makkelijker hogere snelheden. Dus bij heel veel lopers zie je hoe ouder ze worden, hoe langer de afstand wordt. Maar aan de andere kant, doordat ik langere afstanden ben gaan doen, en veel mensen dat doen, doe ik veel minder snelheid. Ja, en word ik dus ook minder snel. Ja, dus heel veel nemen aan, als je jong bent, heb je nog meer sprintvezels, of hoe je dat ook noemt. En je duurvermogen, dat is, als je ouder wordt, makkelijker te verbeteren, of in ieder geval te onderhouden. Is dit helemaal waar, of is dit inderdaad ook kip en ei?
Volgens mij heb ik hier niet zoveel aan toe te voegen. Dat is precies wat ik eigenlijk ook
wil zeggen.
Ik denk, daar heb ik tenminste iets te zeggen, maar het valt nu niet zoveel te... Nee, zo zie ik dat eigenlijk ook. Het grootste, belangrijkste is eigenlijk dat je dingen gewoon blijft doen. Dus dat je intervals blijft doen. Alleen het voelt vaak contra-intuïtief. Want je hebt dan het idee van, ik scheur alles af. Of als mensen stijver worden, dan krijg je dat.
Ja.
Ja, dan zou je zeggen, van dan moet je iets aan je souplesse doen. Dus dan moet je zorgen dat je je lichaam soepel houdt. En dat je krachttraining blijft doen. Op het moment dat je dat doet, kun je ook intervaltraining aan. Maar ik moet er ook bij zeggen, als je een beetje een rottige meniscus hebt, omdat die een beetje uitgedroogd is door de leeftijd en een beetje ingedroogd met allerlei kakeleesgeurtjes. Zo schrijf ik dat dan. Ja, dan is het niet...
Uitgedroogd de meniscus.
Ja, nee, maar dan loopt dat natuurlijk niet lekker op een 200 meter die even door wil dragen. Dus dat is niet... dan mijd je dat ook. En als je dat wat langer gaat mijden, dan gaat de snelheid ook achteruit. Ja, dus het is een beetje precies wat je zegt, kip in het ei verhaal. Maar er gebeurt natuurlijk ook iets met de elasticiteit van de spieren. Dus het wordt ook echt wel iets minder.
Ook het volume, zeg maar, je hebt ook minder spieren? Of is dat echt training?
Je moet meer moeite doen om de spiermassa te onderhouden, ja. En normaal gesproken gaat spiermassa gewoon echt achteruit. En moet je echt meer doen om voldoende spiermassa te behouden. Dus ja. dan moet je daar echt aan werken. Dat hoeft niet altijd
dus krachttraining?
Ja, maar dat hoeft niet eens. Volgens mij hoeft dat niet echt altijd in de sportschool te gebeuren. Dus het kan ook zijn als je bijvoorbeeld het gaat vooral om de strekketen. Hè? Dus bijvoorbeeld, je moet eigenlijk met hardlopen moet je jezelf vooral opstrekken. Dus dat zijn de kuitspieren, dat zijn de bovenbeenspieren aan de voorkant en de bilspieren en de rugspieren. Dus wat je kunt doen is elke trap die je pakt, pak je gewoon 2 treden tegelijk. En als je veel trappen moet lopen op een dag, heb je daar eigenlijk gewoon gratis krachttraining.
Mm-hmm. Ja.
Dat is wel een goeie. Dus dan is nu gewoon altijd een tree overslaan op elke trap.
Ja.
En moet het dan ook een beetje bouncy, dat het er een beetje gezellig uitziet?
Ja, precies. Ja, ik zou dat wel doen als er mensen kijken.
Ja,
maar
leuk.
Maar in een ander geval dan voel je gewoon heel rustig uit, gewoon 2 treden tegelijk. En dan dat ziet er een beetje lullig uit soms. En dan heb je ook met de kuiten wippen, als je op het station staat, dan staat er een beetje een regenachtige dag een beetje op je voorvoeten wippen. Ziet er een beetje vreemd uit.
Maar je kuiten trainen, dus die traptraining, wat squatten, dat soort oefeningen, dan moet je eigenlijk wat vaker...
vaak gewoon in het dagelijks gebruik. Als je toch even staat, kun je ook wel even een squat uitvoeren. Ik denk dat je dat ook heel vaak tussendoor kunt doen.
Ja.
Je ziet ook wel of mensen bewegingsarmoede hebben, zie je ook wel vaker het feit dat ze zo min mogelijk... bewegingen uitvoeren en je hebt dan types die van alles lopen te doen. Die laatste die kunnen dat wel prima tussendoor ook doen.
Is ook leuk om het gewoon op gekke plekken te doen, toch? Is juist leuk.
Albert Heijn, ja.
Ja. Even een paar calf races terwijl je in de rij staat.
Als de winkelwagen vol is, dan kun je gewoon ook echt achter op de hielen goed doorveren.
Ja, nou, ik ben dus nu huppeltrainingen aan het doen, ook met kinderwagen. Dus dat ziet er ook wel leuk uit. Dus ik ben langzaam hardlopend opbouwen, dus aan het huppelen achter de kinderwagen. En daar heb ik ook wel wat bekijkt en ik vind dat juist wel grappig.
Dat is absoluut. Ja, ik denk dat je trouwens moet wel uitkijken dat die houding dan goed blijft. Goed, echt.
Ja, dat weet ik. Ja, nee, ik kan er nog een hele trainingsupdate achteraan gooien, maar dat zal ik je nu niet mee vermoeien.
Dat voelt niet te ver, ja.
Ik ben ook aan het hardlopen, maar dan niet met de kinderwagen om die reden inderdaad. Omdat je dan dus inderdaad veel te veel naar beneden staat te duwen. Dus altijd een lastige uitdaging, ja.
Ja.
Hey, ik heb toch nog een vraag en ik vrees dat ik van jou een antwoord krijg met mitsen en maren. Want je bent wetenschapper en je hebt allemaal natuurlijk uitzonderingen. Maar we krijgen heel vaak de vraag van wat is nou de ideale leeftijd voor welke afstand? En ik weet, voetballers zeggen altijd op je 28ste ben je op je best. Als je daarvoor lang geblesseerd bent geweest en weet je, dan kun je misschien later pas goed zijn en idem dito met lopers. Maar kun je daar iets over zeggen of is er ooit onderzoek gedaan van sprinters wereldwijd zijn op hun best misschien wel al op 25, ik weet het niet, en marathonlopers, heb je wel zoiets?
Ik weet dat het inmiddels gelogen straft is door de praktijkvoorbeelden. Er zijn niet zoveel marathonlopers die gelijk beginnen en ook meteen heel erg goed zijn.
Ja.
En er zijn ook kijk even. Ik heb allemaal van die oude voorbeelden. Ik ben natuurlijk ook gewoon oud. Dus bijvoorbeeld Linford Christie, een naam te noemen uit het. Die was op zijn 40ste nog hartstikke goed. En je had ook Regina Jacobs, die werd op de 42ste wereldrecordhoudster op de 1500 meter. Ja, ik denk dat het eigenlijk eerlijk gezegd dat het heel veel wordt, denk ik, maatschappelijk bepaald. Of je denkt dat je. Dat je dat nog kan, omdat je kinderen wil krijgen. Of dat je denkt, ik moet iets doen in de maatschappij. Ik ben al zo lang bezig. Dat is denk ik voor heel veel topsporters een drijfveer. Om te zeggen van, ik stop er een keer mee. Maar eigenlijk ook lichamelijk is denk ik ook een self-fulfilling prophecy. Want iedereen heeft altijd geroepen dat het nou eenmaal makkelijker is om snelheid te doen op jonge leeftijd. En dan later pas te beginnen aan een marathon. Dat dat de logische volgorde is. Maar ja, eigenlijk zijn de voorbeelden die je nu ziet, die spreken dat eigenlijk toch wel tegen. Dus heel eerlijk gezegd moet je denk ik ook kijken A, wat je leuk vindt, dus wat je mentaal fijn vindt. En B, waar je lijf qua bouw en qua spierbouw voor geschikt is. Dus dan gaat het om rode vezels versus witte vezels en lichaamsbouw ook. Mm-hmm. Als je vrij iel gebouwd bent, is het ook iets waarschijnlijker dat je meer rode vezels hebt. Misschien is het ook zo dat als je het echt wilt uitzoeken van wanneer, waar ben ik nou het beste in, dat je dan ook eigenlijk alle afstanden in het begin moet lopen om ook een goed patroon te krijgen van ja, maar waar zit mijn optimum nou? Waar loop ik nou het hardst? Heb ik heel veel verval van de 5 kilometer naar 15 kilometer of naar een halve marathon toe? Of blijven die tijden bijna gelijk, het tempo bijna gelijk? Dat soort dingen kun je denk ik wel uitzoeken. Maar of dat dan leeftijdsgekoppeld is, ja, lastig te zeggen.
Ja,
het ligt natuurlijk ook aan de rest van je leven. Hè? Hoe je je leven inricht en als je kinderen hebt of als de kinderen juist de deur uit zijn en je hebt juist meer tijd om te trainen. Misschien zijn dat wel je beste jaren, weet je. Ik heb ook niet het idee dat
als je heel
veel
blessures hebt, dan wordt het denk ik ook heel lastig om nog op die korte afstanden actief te zijn. Dat denk ik wel. Ik denk dat die korte afstanden wel lastig geworden als je veel blessures oploopt. Dus dan is het makkelijker om te gaan trailen of toch een marathon te gaan lopen. Maar dan met minder hoog tijdsdoel. Dat is denk ik makkelijker dan dat je zegt, ik ga 5 kilometer op de baan in 16 minuten lopen. Ja, dat vraagt
en dat is dan omdat je dus minder intensieve trainingen hoeft te doen.
Ja, klopt.
Ja. Dus tegelijkertijd wil je wel dat je de intensiteit in je training houdt, omdat je dan je snelheid behoudt. Maar je moet daar voorzichtig mee zijn, omdat je dat ook niet meer zo aan kunt.
Vaak komt het er denk ik op neer dat als je normaal gesproken 3 of 4 intervaltrainingen zou stoppen in 5 of 6 trainingen, dat je dan zegt van nou, doe maar 2. Even voorzichtig op maandag en op vrijdag.
Ja.
Dan kan ik net herstellen, maar dan heb ik nog wel die tempo.
Ja, ik zei tegen iemand al van, het is ouder worden is natuurlijk, iedereen denkt meteen aan heel oud worden, maar iedereen wordt ouder. En ik zie in mijn eigen hardloopcarrière dat het van het begin tot halverwege, dat er ook al heel veel veranderd was. En wat je nu ook zegt van 3 trainingen naar 2 trainingen, dat heb ik op een gegeven moment ook gedaan. Maar dat gaat inderdaad een beetje vanzelf. Dat is toch een soort van trial and error van, nou ja, ik krijg wel heel veel blessures. Wat als ik nou 2 intensieve trainingen doe en een lange duurloop?
Maar weet je wat het is? Doordat jij dat doet, heb je nog steeds snelheid. Want dat komt omdat je eigenlijk wel probeert om die intervals erin te houden. En dat kun je doen door bijvoorbeeld te zeggen, ik doe in plaats van 15 herhalingen, doe ik er maar 5. En doe ik toch al die trainingen, die 5 herhalingen. Dat kan. Ja. Of je zegt, dat vind ik dan persoonlijk prettiger, bijvoorbeeld. Of je zegt, van ik pak gewoon 2 trainingen eruit en daar doe ik gewoon mijn intervaltraining in. Maar daar heb je ook weer dat schok-effect. Ik denk van ja, schok maakt het minder als je zegt van ik pak maar 5 of 7 herhalingen. En tegen de tijd dat ik denk van nou begin ik mijn spieren wel te voelen, ben je al gestopt. Dus dan heb je dat probleem niet.
Nee, je hebt al net al even gezegd welke blessures oudere lopers minder hebben. Welke blessures hebben oudere lopers meer? Of wat zijn de meest voorkomende blessures bij oudere lopers?
Nou, ik denk dat eigenlijk kom je wel toch die Achillestendinopathie, dus die Achillespeesklachten, die kom je echt wel meer tegen.
Ben ik toch al jong oud geworden, zeg?
Oh, ja, ik noem nou net, ik ga iets anders bespreken. Er zijn misschien wel dingen als bijvoorbeeld echt een slijtage van gewrichten, wat echt een rol gaat spelen, wat kan erger worden. Dus dat is dan met name de knie en de heup.
Kun je daar iets voor doen in je voeding of iets in supplementen of niet? Om dat te voorkomen?
Nee, niet in supplementen en voeding. Tenminste, niet rechtstreeks, dat zie ik zo niet. Ik denk wel dat is deels kun je er niks aan doen, het is gewoon erfelijk. En voor een deel heeft dat ook te maken, denk ik, met dat je ook wel in periodes, als je lichaam het zwaar heeft en je voelt dat het niet lekker gaat, dat sommige mensen dan door blijven gaan, door blijven lopen. Als je al 8-9 maanden met pijn loopt, dan denk ik dat je het eerder over jezelf afroept dat zo'n kapsel gaat reageren van zo'n gewricht. En uiteindelijk krijg je dan dus ook eerder slijtage. Maar daar moet ik wel mee uitkijken om dat te zeggen. Want je hebt ook gewoon families waar het gewoon veel meer voorkomt. En dan, of je nou wel of niet sport en daar rekening mee gehouden hebt, dan komt het toch opzetten.
Ja.
Ik vind dat een beetje, dat vind ik ook voordat je iedereen Zwarte Piet toest, of de Kleurpiet toespeelt.
Ja.
Bij als er iets verkeerd gaat, denk ik ook bij hart- en vaatziekten vaak, van het is echt niet altijd een leefstijl die bepaalt of je een hartinfarct krijgt. Juist niet. Het is heel vaak gewoon de erfelijke achtergrond. Dus je moet daar een beetje mee uitkijken, vind ik. Maar goed, die dingen komen wel, die kun je wel weer vaker zien. Soms ook wel een tussenwervelschijf die vervelend doet. Maar eerlijk gezegd zie ik dat ook vaak op jonge leeftijd. Dus, het is echt niet zo. Er zijn eigenlijk heel veel problemen die je op oudere leeftijd ziet. En dan denken sporters zelf altijd van ja, maar ik ben ook op leeftijd. En dat zijn gewoon precies dezelfde blessures als bij een 20er of een 30er.
Ja.
Dus moet je ook een beetje uitkijken om dat altijd aan hetzelfde toe te wijzen.
Ja. Ook lichaam is gewoon anders, blijkbaar weer. Hè? Ja.
Ja, en ik denk wel dat je, als je geen rekening houdt met het feit dat je inderdaad minder belastbaar bent qua spieren, op spierniveau, ja, dan loop je in de blessures. Dan loop je echt, als je ouder bent, veel meer in de blessures. En die categorie komt natuurlijk ook wel tegen.
Ja.
Ja, en dat is dus ontkennen dat je, dan ga je eigenlijk op oud succes varen. Dan denk je, ja, ik liep toch ooit 32 op de 10. Ja, maar die tempos kun je niet aan, weet je wel?
Nee. Ja, dat je dan in je wedstrijdtempo aan het trainen bent. Tenminste, je doet alsof dat je wedstrijdtempo is. Maar dat je eigenlijk gewoon veel te veel aan het doen met iedere training.
Ja.
Ja.
Ja. Dus dat is ook rekening houden met je zones. Waar liggen die nu? Ja.
Ik heb nog een andere vraag. Want we hebben het nu over trainingsaanpassingen gehad. Over het toevoegen en het belang van krachttraining. We hebben wat blessures gehad. Maar er is denk ik ook nog wel een groot verschil, en daar krijgen we echt wel veel vragen over. Het verschil tussen mannen en vrouwen. De vrouw komt op een gegeven moment in de overgang. Dat zal sowieso op hormoonniveau veel doen. Kun je daar iets over zeggen in relatie tot het ouder worden en wat voor invloed dat heeft op je sporten?
Ja, soms heeft die overgang echt enorme invloed. Dat is echt dat mensen gewoon En veel minder belastbaar zijn qua overtraining. Dus die in de burn-out hoek, in het stukje burn-out, overtraining en overgang. Dat kan heel veel op elkaar lijken. Hè? Dus dat heeft ook invloed op die hormoonassen via de hypofyse. Dus de spieren kunnen veel minder doen om eigenlijk al overtraind te raken. Dus dat betekent dat mensen soms nog niet de een derde kunnen doen van wat ze voor de overgang deden. En het vervelende is dat het ook nog eens een aantal jaar kan duren. En dan heb je nog dat er dus minder oestrogenen zijn. Dus de botopbouw, dat kan ook een probleem zijn. Overgang is wel. Kan wel heel erg belastend zijn om nog goed te kunnen sporten.
En is het dan, kun je dan daar iets aan doen? Kun je dan iets veranderen in je training, dat je meer aeroob traint? Of?
Ja, dat zeg ik dan altijd wel. Van probeer dan vooral in zone 1 te trainen en laat het eventjes daarbij. Dus dat is ook een stukje, laat het gebeuren en ga maar gewoon heel rustig trainen. Eigenlijk wat je ook aan mensen aanraadt die overtraind
zijn. Met overtraining, precies.
Periode alleen maar in zone 1. Zodat die parasympathicus drive weer een beetje terugkomt. Dus eigenlijk het autonome zenuwstelsel in rust weer wat meer gaat doen. Want dan zie je vaak dat het allemaal heel veel sympathische drive is. Dus de hartslag in rust is al heel hoog. Heel veel stress is net alsof de schildklier ook helemaal ontregeld is. En dat krijg je weer terug door heel rustig te trainen, maar ook minder te trainen.
Ja.
Ik heb dan altijd zelf toch wel iets meer met regelmaat. Dus dat je zegt van nou ga dan 5 keer 20 minuten per week. Voor sommige mensen is dat joggen van 20, 25 minuten al te veel. Dus die kun je dan weer beter op de fiets laten doen. Dus het kan echt een enorme impact hebben. Maar dat is dus heel wisselend tussen vrouwen. Ja.
Ja.
Ja, je zei iets over hartslag net. Is daar nog iets over te zeggen? Want je had vroeger, had je zo'n rekensommetje.
Vroeger? Was het, 22 in je leeftijd.
Ja, 22 in je leeftijd, toch? Dus oftewel, er zit wel iets dat je maximale hartslag wordt steeds lager naarmate je ouder wordt. Dat is wel waar, toch?
Ik zie toch ook wel dat een bepaald percentage is het helemaal niet. Dan lijkt het bijna echt helemaal niet uit te maken. Dan heb je gewoon nog een 60er op de fiets en die haalt ook nog 190.
Oké. Okay.
Dus dus echt niet. Dan is dat 1 hartslag per keer, klopt niet. Soms is het in één keer dat je iemand 3 jaar niet gezien hebt. Er zijn er in één keer 5 hartslagen vanaf. Terwijl daarvoor gebeurde er helemaal niks. Dus soms loopt het heel hobbelig naar beneden.
Maar het loopt wel uiteindelijk naar beneden dus.
Het loopt uiteindelijk wel naar beneden, ja. Ja. Ja.
En hoe komt dat?
Dat is een. Ik denk dat het een soort vermoeidheid is van de elektriciteitsbedrading. Zoiets zou ik me kunnen voorstellen. Want eigenlijk is. Je krijgt eens meer effecten. Want het sporten op zich kan er ook toe leiden dat de hartkamer wat groter wordt. Dus dat het efficiënter wordt. Dan hoef je minder slagen te maken. Je ziet, dat is ook de reden dat als je bijvoorbeeld heel lang niet getraind hebt. Vanwege blessure of vanwege verbouwing of weet ik wat. Dan kan die hartslag ook, de maximale hartslag ook weer omhoog gaan. Hè? Dus die stijgt dan ook weer. Dus ik heb bijvoorbeeld zelf gehad met in 2015 toen ik geblesseerd was. Daarvoor zat ik op een maximum van 180. En daarna kon ik weer gewoon 195 halen. Dus het is ook een soort, ja, die motor die wordt kleiner. Dus hij moet meer slagen maken ook weer.
Ja.
Dus die maximale hartslag is heel erg daardoor bepaald. Dus er zit voor een deel de bedrading achter. En voor een deel hoeveel sport doe je, hoeveel uren sport doe je, waardoor het hart weer wat groter wordt. Die hartkamer groter wordt en je minder slagen hoeft te maken. Dan zit er nog steeds achter dat je nog steeds wel meer slagen kan maken. Dus. Maar dat komt alleen maar tot uiting als je een hele tijd niks doet. En je dus heel erg uitgerust bent. En het hart dus ook weer kleiner geworden is. Dus het hart is ook een spier, die kun je ook trainen. Ja, de inhoud van je hartkamers, die kan ook groter en kleiner worden.
Ja.
En er zit inderdaad effect doorheen dat je met de leeftijd wel ziet dat de hartslag, dus de hartfrequentie, wat omlaag gaat.
Ja, zorgen dat die krachtiger wordt dus.
Ja, en ik zie vaak dus ook, ik zie ook vaak dat het percentage. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het anaerobe drempel, mensen blijven echt op lange afstanden gaan, bijvoorbeeld de hele triathlon of hele marathon. Dat dan, als ze dan 5 jaar ouder zijn, zijn ze op 58 of 60 en eerder kwamen ze op zijn 53ste bij mij. Dan zie je dat de hartslag, maximale hartslag inderdaad gedaald is, maar ze hebben toch een hoger percentage nog, waarin ze nog aeroob bezig zijn. Dus de anaerobe drempel ligt dan dichter tegen het maximum aan.
Ja. Ja, vanzelf word je dan marathonloper, toch?
Ja, dan heb je ook wel weer zoiets. Ja, misschien wel.
Ja,
ja goed. Ja. Je zou ook kunnen zeggen van.
Dat is minder ruimte voor de andere afstanden, eigenlijk.
Ja, maar dat, nou heb ik het dus over iemand die ook echt alleen maar ultra's doet, hele lange afstanden. Stel dat je het anders getraind had, dan had je een lage hartslag rond de anaerobe drempel gehad, maar misschien veel grotere anaerobe capaciteit. Ja.
Ja.
Dus het is waar je voor traint, dat word je ook.
Ja.
Nou ja, nee, volgens mij is de conclusie gewoon, je kunt echt wel dingen doen. Dus je kunt in training, in voeding, in kracht, best wel veel dingetjes doen. Maar volgens mij is misschien nog wel het belangrijkste wat jij zegt. Ja, de problemen die je hebt als je ouder wordt, die hoeven niet per se te komen doordat je ouder wordt. Maar worden wel heel vaak daaraan toegeschreven. Dus dat is denk ik ook wel een mooie motivatiebruggetje, want het is best wel frustrerend voor mensen. Als je niet altijd jarenlang vooruit gaat en je komt op dat plateau. Aan de ene kant moet je sommige dingen misschien neerleggen. Maar je kunt ook andere dingen gaan doen, waardoor je misschien dat plateau kunt of verlengen. Of zelfs nog een stapje kan maken. Of op een andere afstand. Of door op een andere manier te trainen.
Ja. Ik denk dat je nog heel lang doelen kunt stellen. Al is het alleen maar in andere disciplines ook. Ja.
Ja.
Ja. Ja, doelen sowieso, hè. Dat, doelen hoeven niet alleen tijdsdoelen te zijn. Dat is weer een heel ander verhaal.
Ja, ja, ja.
Je kunt natuurlijk gemotiveerd raken. Want je ziet ook veel topsporters die dan met pensioen gaan en dan gewoon andere afstanden gaan lopen. Maar ook gewoon soms kunnen genieten van het hardlopen, weet je. Dat is, ja, het hoeft ook niet allemaal in tijd uitgedrukt te worden natuurlijk.
Nee, dat klopt.
Vind ik altijd mooi als aan Kipchoge gevraagd wordt. En nu heeft hij natuurlijk weer een wat mindere marathon gelopen. Van,
ja.
Dan krijgt hij 100 keer per dag de vraag, wanneer ga je stoppen? En dan zegt hij altijd, ik ga niet stoppen. Ik blijf gewoon altijd lopen.
Altijd en, ben je inderdaad loper, ja.
Ja.
Hij blijft gewoon bij zichzelf. Nou, dat is ook de juiste manier. Ik denk, daarvoor doe je het ook. Uiteindelijk gaat het toch om dat je het zelf leuk vindt. En dat je daarom blijft rennen.
Okay. Nou, dat vind ik een mooie uitconclusie.
Ja. Ik moet eigenlijk wel nog een vraag stellen, hè?
Oh, ja, nou, toch niet de eindconclusie. Er komt nog één. Ja, oh, nee, hele belangrijke vraag. Oh, nee, daar ben ik benieuwd naar.
Volgens mij ben ik hem ook... Ik ben hem ook best wel vaak... Ik vergeet hem ook best wel vaak, volgens mij, maar...
Ja, je bent scherp, dat is goed.
Ja, je loopt zelf natuurlijk ook.
Ja.
Ben je wel eens een keertje ontzettend naar de vaantjes gaan? Wat is jouw ergste naar de vaantjes verhaal?
Eigenlijk heb ik
het Nee.
Nooit.
Ben je altijd onder controle? Ik geloof er niks van.
Nou, Bernhard, je mag er maar één zeggen, hè? Niet alle 86.
Nee, nou, ja, goed.
Bernhard die is goed op het hele korte explosieve en heeft ook hele goede lange afstanden gelopen. Dus hij beheerst eigenlijk dat hele spectrum. Nou ja, dat is wel uniek volgens mij.
Ik ben wel op de meeste manieren naar de vaantjes gegaan.
Ja, precies.
Moeten we toch een top 3 doen anders?
Ik heb wel de meeste manieren uitgevonden om naar de vaantjes te kunnen gaan. Ook. Ik heb vooral inderdaad veel voorbeelden dat ik echt een ongelooflijke hongerklop krijg. In 2000, op de marathon Rotterdam, was ik eigenlijk heel goed voorbereid. En toen, tempo 2:25 en ergens bij 30 kilometer stond ik echt waarheen we voor. Dan heb je ook echt wel zoiets van, ja, dat je echt denkt het leven heeft geen zin meer. Hè? Maar dat komt er van door honger. Dus het is gewoon, je stopt er één banaan in en dan gaat het daarna wel weer. Maar het lopen was afgelopen, weet je wel. Dus echt
maar challenges deed je niet, je deed gewoon banaan.
Nee, ik kreeg van iemand een banaan toen. Maar ik had al celletjes genomen. Maar op de een of andere manier, wat je kan hebben, is dat je gewoon echt, dat je gewoon toch te hard gestart bent voor tempo. En dan kun je wel celletjes eten. Maar soms is het gewoon niet voldoende, want je kunt eigenlijk maar 30% aanvullen, zeg maar, van wat je per uur verbrandt. Dus als je laag, toch redelijk laag zit in die koolhydraatvoorraad op een gegeven moment, ja, dan zak je er gewoon doorheen. Ja, dat heb ik gehad. Ik heb een keer...
Ben je gefinished toen nog?
Nee, ben ik echt wel uitgestapt.
Ja.
Ja. Ik vind het wel mooi dat iemand dan een banaan aanreikt. Dan weet je echt van, het gaat niet goed met me als iemand een banaan aanreikt, toch?
Hier, jongen.
Ja, ik heb dat ook een keer gehad. Het was geen wedstrijd. Maar toen heb ik bij de vrouw van... Bleek, wist ik helemaal niet, maar ik heb bij de vrouw van Rob Barrel aangebeld. Ik was ook met de racefietsgroep mee. Maar ik had een lekke band. Maar ik was ook helemaal... Ik was zo blij met die lekke band. Want ik had zo'n hongerklop. Ik moest nog 10 kilometer met die groep mee. En ze reden 44 per uur. Dus ik kon op zo'n landweggetje fietsen aan de kant. Ik denk, een schuur. Ik denk, nou, even aanbellen. Dat bleek dus de vrouw van Rob Barrel. Maar dat wist ik op dat moment ook niet. En toen kreeg ik ook 2 bananen in mijn handen geduwd. Dus voor haar was het duidelijk dat het... Dat er nog meer aan de hand was dan die lekke band. Dus,
nou, het derde verhaal is 3 bananen, toch?
Tegen mensen van, ja, ik stond bij die bocht daar en daar. Oh, dan heb je bij Rob Barrel aangepeld. Dat is wel heel grappig dat dat dan toevallig... Ja. Nou, dat we ook naar de vaantjes gaan. Maar er zijn er een paar.
Ja, maar veel hongerklop dus.
Heel vaak hongerklop.
Eigenlijk altijd dat je gewoon dat het tempo gewoon te hoog lag voor lange tijd. Daarom had je hongerklop. Of,
iemand die zegt dus ook steeds van... Ik was vooral heel goed in het starten. Dus ik kon heel hard starten. En daarna heel hard weer terugvallen. Maar dat is een beetje overdreven. Hoor. Want ik wilde dus, ben toen gewoon toch een beetje publieksloper. Dus op een gegeven moment in Apeldoorn was dat met... volgens mij 8 kilometer van Apeldoorn dat ik eigenlijk... als eerste die finishstraat uit was. En toen op een gegeven moment was om het hoekje en er stond geen publiek meer. En laat je terugvallen. Toen werd ik echt als een gek overlopen door iedereen. Maar dat is gewoon stom. Dus daar heb ik ook niet het idee dat ik daardoor trouwens helemaal kapot was. Want daarna hou je toch in. Dus dan dat gaat wel. Maar over het algemeen inderdaad net even op de grens lopen. En daardoor ook wel vaak hongerklop krijgen. Met name op de lange afstanden. Ik denk dat ik daar ook niet zo geschikt voor was, hoor, trouwens.
Maar als je ouder wordt, moet je dus minder vaak naar de vaantjes gaan. Want dan duurt het langer om te herstellen. Of je moet gewoon langer de tijd nemen voor je herstel. Dat is het eigenlijk.
Verstandiger. Ik denk dat ik een stuk verstandiger geworden ben.
Ja.
Wijsheid
komt met de jaren.
Ja, dat is precies. En dat is ook een voordeel van ouder worden. We worden als het goed is steeds een beetje wijzer.
Eigenlijk kom je daardoor ook vaak minder in de blessures terecht. Ja.
Ja. Nou, mooi.
Mooi, mooi. Dank voor je tijd, Bernard. En je lessen. Ik denk dat heel veel lopers daar wat aan hebben. Hoop ik.
Ja.
En blijf lekker lopen.
Ja, jullie ook. Hartstikke leuk. Ik vond het leuk om uitgenodigd te worden.
Hoi, hoi.
Kijk dan, hè. Oké. Hoi.
Zo, er is nog hoop, Suus. Stiekem doe ik al een aantal dingen die Bernard vertelde.
Ja, jij plant iedere week een krachttrainingtje en je doet je mobiliteitsoefeningetjes.
Nee,
dat moet je nog even doen. Die mobiliteit, dat is wel iets. Ja. Daar heb ik ook nooit veel tijd aan besteed. En daar heb ik op een gegeven moment heb ik er gewoon wel een beetje spijt van gekregen. Want dan wordt het alleen maar lastiger. Dus dat moet je echt doen. Dat is ook echt goed om vanuit die vastgeroeste kantoorhouding naar je hardloophouding te transformeren.
Nee, maar ik heb wel. Ik loop vaak, maar ook wat korter. Ik doe kracht. De kwaliteitstrainingen doe ik nog maar 2 keer in de week, waar ik ze vroeger altijd 3 keer deed. Stiekem doe je toch al
wel
dingen
die
in ieder geval die Bernard goed vindt. Daar ben ik blij mee.
Ja, goed.
Hey, hoe gaat het met jou lopen eigenlijk?
Ja, mijn training. Oh ja, ik zei net natuurlijk al even, want Bernard die zei meteen heel leuk. Daar had ik helemaal gelijk in dat ik moet oppassen op mijn houding als ik huppel achter de kinderwagen. Ja,
maar dat lijkt me ook voor Olivia niet fijn als jij huppelt. Dat schudt dat allemaal heen en weer. Dus dat...
Nee, dat schudt helemaal niet. Want dan hou je het een beetje losser vast en een beetje vaster vast. Dus zij gaat gewoon helemaal smooth. Zij is echt gewoon zo'n soort van hovercraft die gewoon over de trails gaat. En dan ik loop er dan achter te huppelen. Maar het was alleen maar, zeg maar, ik was mijn huppelen natuurlijk nog aan het uitbouwen.
Wacht even. Ik heb nog even één vraag.
Oh.
Ga je dan ook een heen en weertje?
Heeft een gordel om.
Nee, doe je een heen en weertje huppelen? Is dat dan een rondje of een heen en weertje ook gewoon?
Heen en weertje. Maar daar moest ik... Tuurlijk is het een heen en weertje. Maar een heen en weertje, dat is ook... Ja, dat hoort allemaal bij het trainingsprogramma. Want, in ieder geval, huppelen was ik nog aan het uitbouwen.
Ja.
En dat deed ik inderdaad eerst nog een beetje achter de kinderwagen. Maar op een gegeven moment ging ik steeds meer... dan deed ik zo 30 seconden huppelen, 30 seconden wandelen. Maar deed ik af en toe ook dat ik dan 30 seconden ging rennen. Maar toen merkte ik dus, oké, als ik achter die kinderwagen ga rennen, dat is echt niks. En dan, dat is te laag, het handvat is te laag. En ja, mijn schouder zit ik ook een beetje vast en zo. Dus ik dacht van, dat gaan we dus niet doen. En ik dacht van, nu ben ik ook wel klaar om te gaan rennen. Maar op de trail dus, een heen en weertje. Ja, jij zegt van, jij begint te lachen. Maar dit is helemaal uitgedacht. Want deze trail waar ik op loop...
Ja, ik vind het prima, mag van mij.
Heen gaat hij alleen maar bergaf.
Ja.
En terug gaat hij alleen maar bergop. Dus dan ging ik wandelen met de kinderwagen. Dit is echt slim. En ging dus 40 minuten rennen. En dan hadden wij een plek bij een bepaald bord hadden we dan afgesproken. Dus ik wandelde alleen maar bergaf. Dan gaf ik die kinderwagen aan hem. En dan kon ik weer bergop mijn hardloop/wandeltraining gaan doen. En als
dan ga je nog vertellen. Nou,
ten eerste bergop. Ik loop natuurlijk niet zo hard. Hè. Ik begin nu net met trainen. Maar dan is het wel lekker om een beetje buiten adem te raken. En dat is natuurlijk makkelijker als je bergop gaat. Maar daarnaast is natuurlijk voor je bekkenbodem is het gewoon minder belastend als je bergop loopt. Omdat je gewoon minder schokken hebt. En wat Bernard net al zei van die schokabsorptie. En dat iets is waar je als je ouder wordt dat je daar dus een beetje mee moet oppassen. Nou ja, dan kun je misschien ook wel... Ik zit nu pas te denken dat heuveltrain, hadden we hem even moeten vragen. Als je dus bergop je sprints doet, dat misschien minder belastend is. Maar goed, ik ben dus nu ook mijn hardloop/wandeltrainingen bergop aan het doen. Zonder kinderwagen, maar op de heenweg warm ik wel op met de kinderwagen. Maar ik merkte dus de eerste keer dat ik dus ging rennen zonder die kinderwagen. Omdat ik zo gewend ben om daarmee te lopen. En ik denk ook wel dat het een beetje door de borstvoeding komt. En natuurlijk dat ik heel vaak Olivia optil en zo. Dat mijn schouders echt helemaal vast zitten. Ik weet gewoon helemaal niet meer hoe ik mijn armen moet bewegen. Ik moest er gewoon serieus over nadenken. En toen dacht ik wel, als je een blessure hebt gehad, als je gewoon een tijdje blessure hebt gehad en als je dan weer begint met rennen, dan moet je echt nadenken over hoe je beweegt. Ken je dat?
Ja. Maar was het wel lekker? Was je wel, dacht je wel, ja, yes.
Ja, ik vond het echt te gek. Ik voelde me super vrij. Dat is echt... Ja, ik denk dat mensen dat echt wel onderschatten. En mensen die dan misschien ook wel een langere blessure hebben gehad. Maar ja, ik ging natuurlijk... De laatste keer dat ik echt gerend heb, was 27 weken zwanger. Echt lang geleden. En dat je dus weer rent. En dat je dan gewoon weer een zweeffase hebt. Ik vind een zweeffase zo'n mooi iets. Dat is echt... Dan voel je je vrij. Dus dat was... Ik vond het heel fijn. Ja.
Ja, dat was
heerlijk. Dus nu weer lekker even die minuutjes uitbouwen. En op een gegeven moment weer lekker duurloopjes doen. En dan lekker een threshold. Hè, hebben we het toch al over threshold gehad. Ja. Op het nippertje. Dat opbouwen, dat gaat dus lekker. Alleen die schouders, die moeten nog een beetje los. Dus misschien moet ik ook wat extra mobiliteitstrainingen doen. Zou natuurlijk ook kunnen. Ik word natuurlijk ook weer ouder, hè. Dus zou het ook kunnen.
Ja.
Dus dat.
Nou, vind ik mooi. Maar dat is goed nieuws. Dat vind ik leuk.
Ja, is ook leuk. Dus daar gaan we lekker mee door.
Ook naar die threshold.
Ja, precies. Gaan we doen. Ja. Ik was ook nog een beetje negatief over iets.
Ja, nou, dit vond ik allemaal positief. Oh, negative split. Ja, kom op.
Ja, ik had een negative split. Wat was het ook weer? Want ik had er niet... Oh, ik weet het alweer. Oh, dat vind ik zo verschrikkelijk, dit. Oh, god. Zal ik het zeggen? Ja.
Nee, laat maar zitten.
Ze hadden het over... ik ga nu zijn naam waarschijnlijk verkeerd zeggen... Maar dat die voetballer, Mbappé...
Oh, dit heb ik ook! Ja, dit heb ik ook! Ja, maar dit is niet normaal!
Ik is meteen... Toen zij het hier over wilde hebben. Wat een
reactie. Ja, leg het even uit.
Ik zeg zijn naam.
Kylian Mbappé.
Ja, voetballertje. Die had blijkbaar tijdens een wedstrijdje, Champions League of zo... had hij een stukje hard gesprint. En toen hadden ze gezegd dat hij dus 10-9 had gelopen... voor de 100 meter op het voetbalveld. Dat had ik begrepen.
Ja.
En dat ze zeiden van dat hij eigenlijk net zo goed was als Usain Bolt. Dat ze dat gewoon 1-op-1 vergelijken met Usain Bolt. Nou ja, slaat natuurlijk sowieso nergens op. Maar het grappige eraan is dus dat daarna alle reacties... Maar heb je daarna ook die een soort van filmpje, een visualisatie... van hoe dat eruit ziet als hij met zijn 10-9 tegen Usain Bolt loopt. En dan zie je gewoon dat hij natuurlijk echt vet ver vandaan zit. En ze denken, zij doen net of een seconde niet veel is in sprinten, maar... De vrouwen lopen zo hard als Mbappé, dus...
Ja, maar die foto was mooi, hè? Dat je die Jamaicaanse meiden zo op de foto met een tekstje erbij... Maar ook 10-9, lekker hoor. En die lopen allemaal harder.
Ja,
maar die voetballers die vinden het allemaal fantastisch. Maar is gewoon 15% langzamer, hè? Dus ja, Mbappé kan wel sprinten, maar hij is gewoon heel goed in voetbal. Ja, dat moet je niet met elkaar vergelijken.
Nee, maar dat doen ze altijd... En in Amerika ook, dus met van die American voetbalplayers doen ze dat ook, hè? Dat ze dan zeggen van, oh ja, die is even goed als onze Amerikaanse sprinters en zo. En het gebeurt gewoon zo vaak dat er dan, nou ja, dat er sowieso dat ze dan verschillende sporters en verschillende sporten met elkaar gaan vergelijken. Maar altijd doen alsof atleten niet de snelste zijn. Die zijn toch gewoon het snelst? Dus ja. Als je echt de battle aan wil gaan, ga maar lekker in een pak een startblok en ga het proberen en kijk eens hoe hard je gaat.
Ja.
Goed. Dat was even mijn negative split. Slaat
ik ben het echt helemaal mee eens. En ik heb me, dat is één keer per jaar wordt er altijd zo'n voetballer uitgelicht die dan... Ja, die zou wereldkampioen kunnen worden als hij zijn best zou doen. Dan slaan ze zo de plank mist.
Ja, inderdaad.
Dat is een goed punt.
Ja, dus nog even lekker negatief afsluiten.
toch een mooi einde een keer, toch? Want zo zijn we aan het eind gekomen van de 29e aflevering van Naar de Vaantjes. Dank aan onze gast Bernard en dank aan alle luisteraars voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen. Hoi.
Hoi.
Oh ja. Heb je nou een prachtige Naar de Vaantjes foto van jezelf? Post hem dan met de hashtag Naar de Vaantjes.
Ja, of als je nou op social media een foto voorbij ziet komen van iemand waarvan je denkt... Nou, die is echt enorm naar de vaantjes gegaan... Zet de hashtag er dan onder. Of je mag ons ook altijd taggen. @naardevaantjes_podcast. Dan kunnen we allemaal lekker meegenieten.